Net zo prachtig als het voorgaande vandaag vind ik deze periode. Alles is mooi versierd. Overal hangen lichtjes en slingers. Iedereen is goed geluimd en zit vol goede voornemens. Mensen begroeten elkaar, want kerst gaat gesluierd in een kleed van vrede, liefde en verdraagzaamheid voor iedereen. Overal waar je komt is mooie muziek te horen, net als hier. Wanneer je door de ramen de huizen binnenkijkt, zie je gezellig samen zijn met familie en vrienden, net als hier. Heel af en toe zie je met kerst zelfs sneeuw, al is dat in België de laatste jaren een uitzondering. Maar dan is de setting helemaal af. Een moment waar ik toch elk jaar opnieuw naar uitkijk. U ook? Maar waarnaar kijken we eigenlijk uit? Is het de verpakking van het feest? De gezelligheid van de lichtjes, de versiering of de leuke deuntjes? Misschien zijn het wel de cadeautjes onder de kerstboom die op jou staan te wachten. Laat ons nu dat laatste nemen en daar een metafoor van maken. Kerst als cadeau. Hoe mooi de verpakking ook mag zijn, het gaat toch vooral om wat er in die verpakking zit. De inhoud. De schitterende verpakking kan misschien zelfs wel misleidend zijn, positief of negatief. Wel, als we kerst als cadeau zien, de verpakking vervolgens wegnemen en naar de inhoud gaan kijken, de ware betekenis, dan kan ik je vertellen, het is een ongelooflijk, prachtig en onevenaarbaar geschenk. En dat geschenk, waarvan misschien wel een afbeelding staat tussen de cadeautjes onder jouw kerstboom, bevindt zich in dat stalletje. Tussen wat vee in een kribbe, namelijk het kleine babytje genaamd Jezus. De geboorte van een kind is absoluut een feest. Ik heb het zelf 2 keer mogen meemaken. Een bijzonder moment dat je doet zweven. Je waant je in de 7e hemel. Maar hoe speciaal het ook persoonlijk kan zijn, de geboorte van Jezus is wel een hele bijzondere. Het gaat om een koningskind en niet zomaar één. En daarvoor neem ik jullie even mee naar een moment enkele maanden voor die geboorte, wanneer de tekenen van zwangerschap bij Maria, de moeder van Jezus, echt zichtbaar werden. Lees met mij mee Matthäus 1, vers 18 tot 25 uit de herziene Statenvertaling. Jozef was een rechtvaardig man, iemand die God trouw was en gehoorzaamde. En Jozef zag in deze penibele situatie ook wel degelijk wat er gaande was. Het is niet zo dat ze zo'n goede 2000 jaar geleden nog niet wisten waar kindjes vandaan kwamen. Ze wisten toen ook al heus wel dat het niet uit een bloemkool of met de ooievaar kwam. Jozef zag zijn vrouw waar hij zoveel van hield, waarmee hij ondertrouwd was, verloofd was, maar nog geen gemeenschap mee had gehad, plots zwanger. Je kan je dus wel voorstellen dat er een woede in hem opborrelde. Het kwelde hem, het wrat aan hem. Maar tegelijkertijd zag hij Maria dolgraag en wou haar niet ten schande maken. Hij wist dat er op een vrouw die zwanger achtergelaten werd door haar man, zou worden neergekeken door het volk. Want ze zouden immers met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot dezelfde conclusie komen als hem. Zij had, na zijn wel te verstaan logische redenering, ontrouw gepleegd. En zo dus kon hij Maria ten gevolge niet meer of zien aanvaarden als zijn vrouw. Er is een wiskundige uitzondering, lieve mensen, bij een gemeenschap tussen man en vrouw die algemeen wordt aanvaard, zijnde één en één maakt 3. Maar 1 plus 0 zou in principe nog wel steeds 1 moeten blijven. En aangezien hij die andere factor 1 was, was zijn conclusie snel getrokken. Een conclusie die 99,999999% van de gevallen de juiste zou zijn geweest. Meer dan normaal. En ieder van ons zou ze exact zo maken. Maar het gaat hier om een puur wonder. Een wonder waarvan reeds in het Oude Testament gesproken werd door de profeet Jesaja. In Jesaja 7, vers 14 staat: Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. De naam Immanuel, Immanuel betekent God met ons. En dit is nu exact wat er gebeurde met dit wonder. God is vlees geworden. In de persoon Jezus Christus is God onder ons komen wonen. De Heilige Geest is over haar gekomen en de maagd is zwanger geworden. Wat een 700 jaar eerder was gezegd door het profeet Jesaja en toen werd neergeschreven, gebeurde. Maar natuurlijk stelde Jozef zich vragen, natuurlijk had hij zo zijn bedenkingen bij de zwangerschap van zijn aanstaande. Het verliep immers niet volgens de natuurlijke verwachtingen. De mens aanvaardt en neemt gebeurtenissen aan die zich kenmerken door ten eerste herkenning, liefst een herhaling ervan en al zeker een verklaring. We zeggen wel eens, uitzonderingen bevestigen de regel. Maar dit geldt zeker niet wanneer het gaat om een zwangerschap. Deze gebeurtenis is immers al duidelijk gekend, omdat ze talloze keren is bewezen door zijn oorzaak en gevolg. Net zoals een persoon in de loop van zijn leven ouder wordt en niet jonger. Voor wie de film kent, nee, ik geloof dus niet in The Curious Case of Benjamin Button. Of het feit dat een dag 24 uur telt, of dat de aarde rond is. Maar deze gebeurtenis, die zwangerschap, was een uitzondering. Een uniek event dat God had ingeroepen. Het was bovendien een noodzakelijk wonder en zou de toekomst van de mensheid voor eeuwig veranderen. En dat is wat de engel vertelde aan Jozef door zijn droom heen. In Matthäus 1, vers 20 tot 21 stond, want wat in haar, dus Maria, ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die toekomst veranderen. Jozef bleef Maria trouw, zoals de engel hem had bevolen. Dat wonder werd maanden later een babytje. Een dat helemaal voldeed aan de gewone verwachtingen. Een jongetje met armpjes en beentjes, een neusje, een mondje en 2 oortjes. Zo gewoon, maar o zo bijzonder. Gewoon of normaal, omdat het werd wat we allemaal kennen. Volgens de verwachtingen. De gewone gang van zaken. Jezus was fysiek een gewoon babytje dat honger had. Net zoals elk ander babytje. Dat alles nog moest leren. Kruipen, lopen, praten. Net zoals ieder ander babytje. En het is juist dat gewone dat het net zo bijzonder maakt. Want het was God zelf die als de persoon Jezus Christus, Zoon van God, onder de mensen kwam wonen. Als een doodgewoon babytje. God was mens geworden, als u en ik. Een God hoog verheven, die afdaalde van zijn troon om onder zijn mensen te wonen. Beseft u goed wat dat betekent? Dat is een God die de mens begrijpt, die de mens door en door kent. Dat is een God die intrinsiek om zijn volk geeft. En bovenal, dat is een God die zijn volk zoekt. En niet andersom. Dat is wat het christendom zo uniek maakt. Het christendom is in tegenstelling tot andere religies, veel andere religies, één waarbij God op zoek is naar jou. Jou benadert. Niet één waarbij je via allemaal opdrachten of middelen tot hem moet zien te geraken. God is immers al zoon Jezus Christus letterlijk tot bij ons gekomen. Hij heeft ons letterlijk de hand gereikt. Hij heeft vervolgens zijn discipelen en zijn volgelingen een opdracht meegegeven. Zijn woord verder te zetten. En dat vlees geworden woord, deze Bijbel, dat is hij. En dat is er voor iedereen. We zien ook in die eerste dagen van Jezus op aarde dat er meteen iets bijzonders gebeurt. Het nieuws van zijn geboorte verspreidt zich. Aan zich normaal. Maar merk op dat het terechtkomt bij twee uitersten. Maatschappelijk gezien twee tegengestelde. Langs de ene kant bij de herders op het veld en langs de andere kant bij de wijzen in hun paleizen. Bij de herders lezen we in Lucas 2, vers 8 tot 12. Bij de wijzen lezen we in Matthäus 2, vers 1 tot 2. Zie je wat hier al meteen van het prille begin staat? Hij is gekomen voor iedereen. Iedereen die hem wil horen en kennen. Het blije nieuws ging de wereld in. En je zou misschien verwachten dat als God al naar de aarde zou komen, hij toch op zijn minst in de allerbeste condities zou doen, in een mooi paleis, met bediende welvaart, macht en voorspoed. Dat zou de meest voor de hand liggende en plausibele manier zijn. Dat is wat de mensen verwachten en verwachten. Maar niets is minder waar. Hij kwam als een klein, kwetsbaar babytje. Niet in een paleis, maar wel in een stal. Tussen wat vee. Gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe, zoals ze lazen in Lucas. We zien dus voor wie hij kwam, namelijk voor een ieder. Maar hierbij wordt ook geïllustreerd in welke conditie en hoedanigheid Jezus op aarde kwam. De conditie is gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe, lag daar een klein, hulpeloos babytje. Ik denk niet dat hij een kwetsbaarder beeld kan voorstellen, geen kleiner beeld kan voorstellen. En de hoedanigheid, hij kwam in alle kwetsbaarheid, onderdanigheid en dienstbaarheid. En het is op die manier dat hij zijn vader en zo zijn volk diende. Volkomen. Totdat hij zo'n 33 jaar later het onmogelijk geachte verwezenlijkte. De redding van dat volk, van ons. Hij kwam voor iedereen. God is niet op zoek naar iemand met een bepaalde standing of een succesvolle carrière. Dat zit niet in zijn zoekcriteria pakket. Zeker en vast niet. Dat is waar onze wereldse verlangens naar streven. Waar doorgaans onze maatschappij opgesteld is. Hetgeen wat voor ons als normaal wordt aangenomen. Nee, hij is op zoek naar een ieder die hem wil volgen en gehoorzamen. Arm of rijk, groot of klein, dik of dun, welke nationaliteit ook. Hij is op zoek naar jou, gewoon jij. Niet naar jouw verpakking, naar een ieder die geraakt wil worden door de Heilige Geest, zich daarop wil bekeren, opnieuw geboren wil worden en zijn of haar leven om wil gooien, in zijn handen te leggen en op hem te richten. Kijk, Jezus heeft met zijn komst niet alleen de geschiedenis veranderd, waardoor we nu zelfs zijn geboortejaar gebruiken als jaartal. Maar hij is in de eerste plaats gekomen om de mens de weg te tonen, een duidelijk doel te geven. En meer, hij is die weg gegaan die wij mogen bewandelen. Hij is volmaakt gegaan en heeft dat doel reeds volbracht voor ons. Hij leek zo gewoon, maar was o zo bijzonder. Iemand die zonder geweld te gebruiken de wereld heeft veroverd, miljoenen volgelingen heeft verzameld en nog steeds zijn mensen bereid om te sterven voor zijn naam. De grote Napoleon zei het ooit als volgt. Alexander, keizer, Karel de Grote en ikzelf bouwden geheel imperiums. Maar waarop rustte die creatie van onze genialiteit? Op pure, brute kracht. Alleen Jezus bouwde zijn rijk op liefde. En op dit moment zijn er miljoenen mensen bereid hun leven af te leggen voor hem. Hoeveel onvolmaaktheden in elk ander bestaan dan dat van Christus. Van de eerste tot de laatste dag blijft hij dezelfde. Majestueus en gewoon. Oneindig zeker en oneindig liefdevol. Hij vraagt ons te vertrouwen, ook daar waarin we het ons niet duidelijk zijn. Op zijn heerschappij, puur om deze reden en woorden. Ik ben God. Wie anders kan dat zeggen? Afsluiten we met Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat één ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat, lieve broeders en zusters, dat is het ware geschenk waarbij we stilstaan, extra stilstaan met Kerst.